Vanmorgen is er gelezen uit de eerste brief van Petrus uit het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Vanmiddag willen we uit hetzelfde hoofdstuk lezen, de versen 11 tot en met 25. De schriftlezing in deze dienst 1 Petrus 2, vers 11 tot en met 25.
Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoenders, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordeningen onderdanig om des Heren wil. Het zij den koning als de opperste macht hebbende, het zij den stadhouders als die van hem verzonden worden tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want als zo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijen hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten God. Eert een iegelijk, heb den broederschap lief, vrees God, eert den koning. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig den Heren, niet alleen de goede en bescheidene, maar ook de harden. Want dat is genade. Indien iemand om de conscientie voor God zwaarigheid verdraagt, leiden het ten onrechte. Want wat lof is het indien gij het verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt, maar indien gij het verdraagt, als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold en als zijn leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardelijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot een herder en opziener uw zielen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 2 en wel het 24ste vers, waar het woord van de Heere onze tekst luidt: die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Geliefde gemeente, een vloekende collega, misschien hebt u daar last van, of een werkgever die telkens weer misbruik maakt van uw trouwe dienst, en je vraagt je af of dat ooit anders zal worden. Een collega die via ellebogen werk zoekt omhoog te kruipen, of een concurrent die uw producten slecht wegzet. Een zoon die smalend naar u kijkt wanneer u zich opmaakt om naar de vereniging in de kerk te gaan. Een dochter die in lachen uitbarst om uw gebed aan tafel. Een vriend die wat meewarig kijkt naar principiële keuzes die jij maakt. Dat alles kan zoveel verdriet geven. Een moeder die niets moet hebben van het veranderde leven van haar kind. En een vader die afgeeft op het geloof van zijn dochter. En zelfs tussen man en vrouw kunnen er dan dingen liggen. Juist uit die kleine dingen. Een meewarige blik. Een afgewend hoofd. Of een gemeen lachje. Kan nou de vijandschap tegen het leven en de levenswandel van Gods volk openbaar komen? En dat kan dan zo sterk de vraag oproepen. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Hoe moet ik als christen staan te midden van deze vijandige omgeving? En hoe dien ik in deze toch wel goddeloze samenleving mijn geloof uit te dragen? En dat was nou de situatie waarin de lezers van die eerste brief van Petrus zich bevonden. Door de opstanding van de Heere Jezus Christus waren ze wedergeboren tot een levende hoop. En door het dierbare bloed van Christus waren ze verlost uit een ijdele wandeling. En hun levenshuis mocht rusten op dat enige vaste fundament der zaligheid, de Heere Jezus Christus. En als levende stenen waren ze ingemetseld in het huis Gods met haar vaste fundamenten. Maar het maakte hun staan in de heidense omgeving van die dagen er beslist niet gemakkelijker op. Vervolging en druk werd hun lot. Bespotting en verachting werd hun deel. En in zo'n situatie komt toch de vraag op en af hoe ze daar nou mee om moeten gaan. En het is de apostel Petrus die in zijn zendbrief daarin richting zoekt te wijzen. En dat zien we ook terug in de tekstboorwoorden waar we deze middag met elkaar naar willen gaan luisteren. En als thema zetten we boven de prediking in het voetspoor van Christus. Het spoor dat Christus trekt en het spoor dat de christen volgt. In het voetspoor van Christus. Twee gedachten. Het spoor dat Christus trekt en in de tweede plaats het spoor dat de christen volgt. De apostel Petrus die vraagt in zijn brief voortdurend aandacht voor het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Met steeds weer andere bewoordingen legt hij de vinger bij de noodzakelijkheid van het lijden en sterven van Christus. Dat is toch eigenlijk wel opvallend. Want als er nou één was die niet wilde weten van het lijden en sterven van Christus, dan was dat Simon Petrus wel. Want in de evangeliën lezen we toch dikwijls hoe afwijzend deze apostel reageerde als de Heere Jezus sprak van die weg van lijden en sterven die hij moest gaan. Als de Heere Jezus tegenover zijn discipelen begon te spreken dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem om te lijden en gedood te worden, dan reageerde Petrus toch heel fel. Want dan zegt hij: Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Een lijdende en een stervende Jezus, die kon in het besef van Simon Petrus niet bestaan. Hij verstond nog maar zo weinig van die diepe roeping die zijn meester moest volgen. En hij begreep niet dat de Heere Jezus zijn ziel moest geven tot een rantsoen voor velen. En hij was er niet zomaar voor ingewonnen dat de weg van zijn meester door lijden tot heerlijkheid moest gaan. En dat de zaligheid van zijn kerk niet op een andere weg verworven kon worden. Simon Petrus verzette zich ertegen. Hij wilde daar niet van weten. En wat een verzet heeft de Heere bij deze discipel niet moeten verbreken. En wat een tegenstand heeft hij bij hem niet moeten overwinnen. En wat moest deze volgeling nog veel leren? Maar het is wel gebeurd. In een daad van soevereine genade heeft Christus het licht doen opklaren in het hart van Simon Petrus. En heeft hem het zicht gegeven op de lijdensweg van de Heere Jezus. En Petrus, hij heeft het noodzakelijke van deze weg leren inzien. Een weg waardoor hij zalig kon worden. Een weg die hem ten leven is. En daarom kan Simon Petrus in onze tekst ook zo hoog en zo rijk opgeven van het werk van Christus. Want het is ook een weg die bij Simon Petrus levenslang op zijn netvlies staat gegrift. En als hij tot die christenen in Azië gaat spreken over het lijden en sterven van Christus, dan zal hij zeker in zijn gedachten zijn teruggegaan naar dat ene Pascha, zoveel jaar geleden. En wat daar gebeurde in Jeruzalem. Toen de Heere Jezus zich vrijwillig heeft overgegeven. Toen hij zich liet binden, opdat de zijnen ontbonden zouden worden. En dat hij zich liet meevoeren naar de kruisheuvel, om daar te sterven aan het vloekhout van het kruis. En daar gaat Petrus nou van spreken in onze tekst. Als hij daar ook zegt: die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. En alle nadruk valt er op dat woordje zelf. Daarmee wordt alle aandacht gevestigd op de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft dat werk persoonlijk gedaan. Hij heeft zich in de eeuwige vredesraad beschikbaar gesteld. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ik heb lust daartoe. En uw wet is in het binnenste van mij ingewand. Die weg van lijden en sterven. Nee, het is de Heere Jezus niet overvallen. Hij is geen willoos slachtoffer geweest. Maar hij heeft zichzelf gegeven. Uit liefde tot zijn vader. Uit liefde tot de wet van zijn vader. Die was overtreden. Uit liefde tot het recht van zijn vader. Dat was geschonden. Uit liefde tot het volk van zijn vader. Dat verloren lag. Hij heeft lief gehad. Ja, lief gehad tot het einde toe. En daarom kan Petrus het zeggen. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Die zelf. We kennen dat spraakgebruik ook wel. Als een minister het in de Tweede Kamer moeilijk heeft, dan kan het gebeuren dat de minister-president er zelf aan te pas moet komen om orde op zaken te stellen. En als onderhandelingen niet vlot lopen, dan kan het zijn dat de bedrijfseigenaar komt om zelf knopen door te hakken. En als jij thuis ruzie hebt met je broer, dan kan het gebeuren dat jouw vader zelf komt om tussen beiden te komen. Als het niet lukt, als het niet gaat, als alles dreigt vast te lopen, dan kan het gebeuren dat er iemand aan te pas moet komen om alles vlot te trekken. En dat bedoelt Petrus nu als hij zegt, die zelf onze zonden gedragen heeft. Wie had dat immers anders moeten doen? Had u gedacht dat u dat zelf had kunnen doen? Had jij gedacht dat jij jouw zonden wel zou kunnen dragen? Als de Heilige Geest aan het werk gaat, dan wordt u van die gedachten wel afgebracht. En er wordt ook wel verstaan dat niets van u voor God kan bestaan. En dan wordt de ondeugdelijkheid van eigen werken wel aan het licht gebracht. En dan wordt de onbekwaamheid van een mens ook ingeleefd. Te verstaan tegen al Gods geboden gezondigd en geen daarvan gehouden, de eeuwige straf te hebben verdiend. En dan wordt het ook nood in het hart. Want wie kan ooit mijn schuld betalen? Wie kan ooit mijn straf dragen? Wie kan ooit mijn zonden vergeven? En wie kan ooit mij met God verzoenen? Ikzelf kan het niet, want ik zit vol met schuld en vol met zonde. En niemand van de gevallen mensen kan dat, want die hebben al genoeg aan hun eigen zonde last. Wie dan? Zo roept Johannes het toch ook uit in Openbaring 5. Wie dan is waardig gevonden om dat boek te openen en te lezen en het in te zien? En daar klonk dan in de stilte der eeuwigheid: Vader, zend mij maar. Ik kom om uw wil te doen. Ik heb er zin in om te doen wat u vraagt. En laat uw welbehaag door mijn hand voortgaan. En dan zal er ook vrucht komen. Want die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. gedragen. Hij heeft het gedaan. Geen mens kon het doen. De hele last is door hem gedragen. Niet uw berouw of jouw overtuigingen. Maar Christus heeft de zonde gedragen. Vrede met God. Verzoening. Vrijspraak. Het vloeit alles voort uit het zoenoffer van de Heere Jezus Christus. En dat mocht vanmorgen aan de avondmaaltafel ook centraal staan. Het verzoenende lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En Petrus gebruikt daarvoor het woordje dragen. Daarin klinken die woorden uit Jesaja 53 door. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smachten heeft hij gedragen. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. En Johannes de Doper heeft het gezegd. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, wegdraagt. Daartoe was hij gekomen. Hij is de dragende borg. En hij heeft de last op zich genomen. Welke last? De last van de zonde. Hij heeft ze gedragen. Zoals de zondebok, op wie de zonden van het volk op grote verzoendag werden gelegd door de hoge priester. Zo heeft hij de zonden op zich genomen. En heeft hij ze gedragen, weggedragen, door zichzelf te offeren. Door zijn leven te geven. Achter die woorden van Petrus klopt de offerdienst. Want die zondebok, hij werd de woestijn ingestuurd. Belast en beladen met de zonden van het volk. Maar hij vond er wel de dood. En zo is het ook met dit offerlam gegaan. Als borg en middelaar moest hij gaan. Want er zijn immers zonden begaan. En daarom moest hij aan Gods gerechtigheid voldoen. En hij heeft de straf moeten dragen, onder de toorn van God doorgegaan. Geen mens die dat kon doen. Want zonde is gedaan tegen de allerhoogste majesteit Gods. En moet ook met de allerhoogste straf, dat is met de straf aan lichaam en ziel, worden betaald. En die last maakte hem nou zielsbedroefd. Daarom zocht hij in de hof van Gethsemane het aangezicht van zijn vader. En daarom smeekte hij of het mogelijk was dat deze drinkbeker aan hem voorbij zou gaan. Die weg bracht hem in doodsangst. Want hij heeft gezien hoe de hemel zich voor hem ging sluiten. En hoe de hel voor hem werd geopend. En dat bracht hem in doodsangst. Dat deed hem vrezen. Grote druppels als bloed gelijk kwamen er langs zijn voorhoofd. En zo intens worstelde hij met de weg die hij moest gaan. Er was niemand die hem helpen kon. Er was niemand die deze last dragen kon. Hij heeft het alleen moeten doen. Alleen. Volledig. En volkomen heeft hij die zonden weggedragen. Hij heeft de overtredingen weggedaan. Nee, op hemzelf was niets aan te merken. Hij was zonder zonde. Maar hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft geen zonde gedaan. Er was geen bedrog in zijn mond. Maar om onze overtredingen. Om onze ongerechtigheden. Daarom moest hij gaan. Daarom moest hij de zonde dragen. Wegdragen. Wegnemen. Dat predikt toch de algenoegzaamheid van Christus. Hij heeft de verzoening aangebracht. Het lam is geslacht. En de losprijs, die is betaald. De vijand is overwonnen. Ja, er ging een diepe zielenstrijd, ging eraan vooraf. Maar hij is gegaan. Vrijwillig. Uit liefde. Voor zijn volk. Een weg waarin hij niet alleen naar zijn ziel, maar ook naar zijn lichaam heeft moeten leiden. Want er wijst Petrus ons erop in onze tekst. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Petrus noemt dat zelfs als enigste, het lijden van Christus in zijn lichaam. En dat moeten we plaatsen in de context van het gedeelte van 1 Petrus. Want het gaat hier, en dat staat tenminste in mijn Bijbeltje erboven en misschien ook wel bij u. Het gaat hier om de plichten van de dienstknechten. De plichten van de slaven. En in het Romeinse Rijk waren er miljoenen slaven. En een slaaf had geen enkel recht. Een slaaf zat helemaal gebonden aan zijn meester. En slaven, als ze hun werk niet goed deden, kregen ze lijfstraffen. Als het werk niet goed was, ging de gezel erover. Slaven, christenslaven, wisten dus maar al te goed wat het was om te lijden in het lichaam. Een situatie die we nog wel eens tegenkomen vandaag de dag. Slaven die worden geschopt door hun meester. Slaven die worden mishandeld. Slaven die in een donker hok worden gestopt als ze hun werk niet goed doen. Slaven die worden mishandeld puur en alleen omdat ze slaaf zijn. En nou spreekt Petrus over het lichaam van Jezus. Hij is lijfelijk met zijn lichaam aan het kruis gehecht. En alles heeft hij moeten ondergaan. Spot, hoon, minachting. Maar ook is zijn rug open gereden. Ze hebben hem gegezeld. Die doornenkroon is zijn hoofd ingedrukt. En grote nagels zijn door zijn handen en zijn benen gespijkerd, zodat hij vasthing aan het kruishout. Ja, zijn zielenlijden was nog heviger. Maar ook zijn lichamelijk lijden is één grote foltering geweest. Wie daaraan denkt, huiveringwekkend. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Dat heeft hij moeten ondergaan. Die lijdensweg moest hij gaan. Waarom? Om de zonden van zijn volk te verzoenen. Om hun schuld te betalen. Om de zonden die ze met hun lichaam hebben gedaan te kunnen vergeven. Hebt u ze gezien in uw leven? Weet jij welke zonden jij met je lichaam hebt bedreven? De zonde met uw mond. De zonde van leugen. De zonde van bedrog. De zonde van grootsprekerij. Wat kan het alles niet veel kapot maken? Petrus weet er alles van. Hoe dikwijls heeft hij het niet gezegd? Met zijn mond, heren, dat zal u geenszins geschieden. Als zullen allen u verloochenen. Ik niet. De zonde met uw ogen. Wat zijn ze niet dikwijls afgedwaald naar de ijdelheden. En wat zijn ze niet dikwijls gaan rusten op het zondige. Een verkeerde blik naar een andere vrouw. Verkeerde lectuur. Het kijken naar een verkeerd en zondig programma. Wat ziet het oog niet veel dat het beter niet zou kunnen zien. En wat komt er niet veel de oogpoort binnen wat de toetssteen van Gods wet niet kan doorstaan. En de zonde met jouw oren. Hoe dikwijls bedrijf jij die niet? De muziek die vanaf jouw mp3-speler je oorpoort binnenkomt. De geluiden die je tot je neemt op dat feestje. Of de zonde met je handen. Een grip uit de kas van uw baas. Of het meenemen uit de schuur van uw werkgever. Een handtekening die wordt gezet onder een verkeerd contract. Een frauduleuze praktijk. Meehelpen aan duistere activiteiten. Wat kan het lichaam niet veel zonde doen? Zonde met het oog. Met het oor. Met de hand. Met de voet. Zonde tegen het 7e gebod. Tegen het 8e gebod. Tegen het 9e gebod. Wat zondigt het lichaam? Niet veel. Het is een aanhoudende stroom van zonde geworden. En weet u, daarom moest de Heere Jezus nou in zijn lichaam lijden. En daarom werd hij overladen met de striemen van de zweepslagen. Als u dat gaat verstaan, dan worden die zonden u toch bitter. En dan vind je toch geen vreugde meer in die zonde. Dan wordt het toch de bede van het hart. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. En wend mijn ogen van de ijdelheden af. En leer mij voet te weren van die kwade paden. Dan leeft er toch de begeerte om ook met het lichaam de vijand van de zonde te zijn. Wanneer het dan gaat over welk spoor de Heere Jezus trekt, dan staat er nog wel wat bij in onze tekst. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Petrus spreekt hier dus niet over het kruis, maar hij spreekt over het hout. En dan moeten we lezen in het licht van het Oude Testament, waar het klinkt in Deuteronomium 21. Want een opgehangene aan het hout is God een vloek. En een ieder die aan het hout hangt, is van God vervloekt. En nu heeft Christus die zonde meegenomen, meegedragen op het hout. En doelbewust nagelde Christus in eigen persoon de zonden aan het hout. En zo droeg hij als het lam van God de zonden weg. Het was diezelfde Petrus die het op het tempelplein ook voorhield aan het Joodse volk, toen hij daar zegt in Handelingen 5. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Het hout, dat is de schandelijke vloekpaal. En als Petrus spreekt over het hout waar de Heere Jezus heeft moeten hangen, dan beseft hij terdege dat dat het hout is waarbij de vloek en de heilige toorn van God behoort. Aan het hout heeft Christus moeten ervaren wat het is om van God verlaten te zijn. Verstoten door de mensen, verlaten door zijn vader. En daar heeft hij gehangen in die onuitsprekelijke benauwdheid van de helse smachten. De aarde had hem uitgestoten en de hemel wilde hem niet ontvangen. Maar toen de Heere Jezus daar aan het vloekhout hing, droeg hij de zonden van zijn kerk bij zich. En daarom was het Paulus die in een van zijn brieven het kon uitjubelen. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, heeft hetzelfde aan het kruishout gehangen. Aan die vloekpaal zijn de zonden weggedragen. En prachtig klonken toch vanmorgen die woorden uit het Aterpasformulier. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Is dat toch geen rijk evangelie? Christus Jezus, die geheel vrijwillig en gewillig de toorn van God heeft gedragen. Daarom kan Petrus het schrijven, door wiens striemen gij genezen zijt. En opnieuw horen we daar die klanken van die oud-testamentische profetie. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is het grote wonder van het plaatsbekledende werk van Christus. Hij mijn straf, ik zijn vrijspraak. Hij mijn dood, ik zijn leven. Hij de striemen die ik had verdiend. Ik de genezing die hij heeft verworven. Zo van die overbekende woorden. Als de Heilige Geest ze gaat toepassen, dan zei ze toch elke keer weer nieuw. Want hierin proeven we toch het wonder van het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En het is alsof de Heere Jezus heeft willen zeggen: sla mij nu maar. Laat die geestel nu maar op mij neerdalen. Als zij maar bevrijd worden, als er voor hen maar genezing is. En let dan op die woorden aan het einde van ons tekstvers. Genezing. Wat dat betreft zet er maar letterlijk of in uw gedachten een dikke streep onder. Genezing. Een woord waar velen naar smachten. Maar hebt u er ook behoefte aan? Heb je het nodig gekregen? Genezing van uw allergrootste kwaal, de kwaal van de zonde. En dan wijst Petrus hier op het medicijn voor doodzieke zondaren. En dat mag een vertroostend woord zijn. Als u ziet op uw verlorenheid, als u worstelt met uw ongerechtigheden. Hier klinkt het evangelie, door wiens striemen gij genezen zijt. En hoort u er nou bij, die zijn aangewezen geraakt op deze genezing, juist omdat uw geweten u aanklaagt, omdat de wet u veroordeelt en omdat alles tegen u getuigt en u zelf ook erkennen moet dat u uzelf niet verlossen kan en dat jij jezelf niet genezen kan, omdat je vastzit met je diepste vezels van je bestaan in de macht van de vorst der duisternis. Geketend in banden, onmachtig en onwillig om daaruit te komen. Oh, dat is toch de nood van allen, waarin de Heere met zijn geest aan het werk is gegaan. Te moeten verstaan om te komen met uzelf, verloren te gaan met uzelf. En niet wetend hoe er ooit voor u een weg tot behoud mogelijk is. Dat geeft strijd. Dat geeft nood. Dat legt die bede in het hart. Heere, hoe kom ik ooit met u verzoend? Dan mag hier het evangelie opengaan. Van die lijdende en stervende Christus. Door wiens striemen er genezing is. En Petrus, hij mag hier spreken van het lijden van Christus. Hij mag getuigen van hem die aan het hout heeft gehangen. Waar hij een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Waar die verzoening verworven heeft voor in zichzelf verloren zondaren. En hoe rijk mag het zijn als de Heilige Geest u aan de hand neemt. En u meeneemt. En het oog opent en het zicht geeft op die lijdende en stervende en opgestane Christus. Wat allemaal worden verstaan. Dat door zijn striemen er genezing is. En dat er in zijn wonden vrede ligt. Want het spoor dat Christus trekt, dat leidt altijd naar het kruishout van Golgotha. Daar wordt verstaan dat Christus een volkomen gerechtigheid heeft verworven. Maar het spoor dat Christus trekt, dat brengt ook rijke vrucht met zich mee. En dat zien we in onze tweede gedachte. Het spoor dat de christen volgt. Want het spoor dat de Heere Jezus trekt, dat is niet zonder vrucht gebleven. En Petrus die zegt dan, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Daar staat nogal wat. Der zonden afgestorven zijnde. Het staat er niet in de toekomende tijd, maar het staat er in de tegenwoordige tijd. De lezers tot wie Petrus zijn brief richt, die zijn dus aan de zonden gestorven. Die zijn afgestorven van de zonde. En vanuit de grondtekst kunnen we dat woord ook lezen als dat er staat dat die zijn weggegaan, dat die zijn vertrokken. En welke zonden dat zijn? De zonden die de Heere Jezus in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Die zonden, die zijn verdwenen, door God weggeworpen in de zee van de eeuwige vergetelheid. En het handschrift van de zonde is helemaal uitgewist. Je ziet er niets van terug. Ik denk dat jullie jongens en meisjes dat beeld wel kennen op school van een spons. Het kan zijn dat de juffrouw of meester op school een hele dag van alles heeft opgeschreven op het schoolbord. En dan aan het einde van de dag gaat hij of zij er overheen met een natte spons. En alles wat op het bord geschreven was, is dan in één keer verdwenen. En zo ligt dat nou ook met het zoenwerk van de Heer Jezus Christus. God de Vader is helemaal tevreden met het offer dat de Heer Jezus Christus heeft gebracht. En zo is er een verzoend God in Christus. Aan het kruis van Golgotha is genoeg betaald. Zijn alle zonden weggedragen, uitgewist. Het bloed van Christus wist het handschrift van de zonden helemaal uit. En er blijft er niets meer van over. De zonden afgestorven. Want God die ziet de zijnen aan in Christus. Maar, en daar wijst Petrus in het vervolg verder op, dat heeft nu ook gevolgen voor de levenswandel van Gods kinderen. Dat is ook de context waarin onze tekst staat. Het raakt ook de heiliging van het leven. Vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Petrus wijst die Gods volk het spoor dat ze hebben te volgen. Het voetspoor van Jezus, dat is navolgenswaardig. Vergelijk het maar met een schoolschrift. Als kinderen leren te lezen en te schrijven, dan staat er bovenaan de bladzijde van het schrift staat er een zin. En dan wordt dus ook aan de kinderen in de klas gevraagd om die zin over te schrijven. Dat schrijfvoorbeeld dient nagevolgd te worden. Overschrijven wat is voorgedaan. Overtekenen wat is voorgeschreven. Het schrijfvoorbeeld nadoen. Dat is nou de roeping van het volk des Heren. En dat is de opdracht die uitgaat tot allen die door de opstanding van Christus Jezus zijn wedergeboren tot een levende hoop. Het is de roeping tot de volgzaamheid van de Meester. Een appel op het hart van Gods kinderen. En dat met een beroep op de weg die Christus is gegaan. Het voetspoor van Christus volgen. Zijn voetstappen drukken. Nee, dat is dus geen leven waarin het draait om eigen ik. Om eigen behoeften, eigen wensen en eigen begeerten. Waar het om gaat dat ik maar aan mijn trekken kom. Nee, want het spoor dat Jezus ging, dat was de kruisweg. De weg van zichzelf verloochenen. De weg van kruisdragen. De weg van verachting, van spot en van minachting. Wie het spoor van Christus volgt, die zal ook op de kruisweg terechtkomen. Dat geldt niet alleen voor die huisslaven in 1 Petrus 2. Maar dat gaat uit, dat geldt voor allen die de Heere Jezus hebben mogen leren liefkrijgen. Hij heeft een voorbeeld achtergelaten toen hij van de aarde is opgevaren naar de hemel. En zijn voetspoor is richtinggevend. Achter hem aangaan. De gids gaat voorop en de rest volgt. En een beter spoor kan toch niet worden gevolgd. En daarom, ik zet mijn treden in zijn spoor. En welk een voorbeeld heeft hij daarin niet achtergelaten? Zeker voor die dagen waarin christenen werden bespot en werden veracht. Maar een christen komt in het voetspoor van Christus. En hij drukt de voetstappen van Christus. Van hem, voor wie tegenstand niet vreemd is geweest. En verdrukking heeft hij ondervaren. Verachting heeft hij gekend. De mensen moesten hem niet. Ze hebben hem de hoeksteen. Ze hebben hem verworpen. Verstoten door de mensen. Maar zijn voorbeeld is navolgenswaardig. Want nooit heeft hij zonde gedaan. Bij hem waren Gods geboden in veilige handen. En hij heeft in alles de wil van zijn vader volkomen gehoorzaamd. Ja, de Satan kwam op hem af. Pijlen van verzoekingen en verleidingen zijn op hem afgevuurd. Maar hij is staande gebleven. In alles wenste hij te leven naar de wil van zijn hemelse vader. Volmaakt gehoorzaam, volmaakt rechtvaardig. Nooit kon hij worden betrapt op leugenpraktijken. Nooit heeft hij meegedaan met de praktijken van de vader der leugen, de Satan. Hij werd uitgescholden. Hij werd uitgejoeld. Ze hebben hem mishandeld. Met vuistslagen is hij geslagen. De doornenkroon op zijn hoofd gezet. Was een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Zo heeft hij zijn mond niet open gedaan. En toen hij aan het kruis hing, werd hij gelasterd door de mensen die aan het kruis voorbij liepen. En ze riepen het hem toe: Ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Red dan nou ook uzelf. En zelfs degenen die met hem aan het kruis hebben gehangen, hebben hem gelasterd en bespot. En hij hoefde maar 1 woord te spreken. En een legioen van engelen stond aan zijn zijde. En 1 woord uit zijn mond. En het zou al zijn vijanden hebben verdoemd. Maar hij heeft het niet gedaan. Als hij leed, dreigde hij niet. Hij schermde niet met het vernietigende oordeel van God. Hij zelfs op die lijdensweg was hij met innerlijke ontferming bewogen over zijn vijanden. En dat bracht hem aan het kruis tot die bede. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En terwijl iedereen zich tegen hem keerde, zocht hij hun behoud. Hij schold niet terug. Hij uitte geen dreigementen, maar hij keerde hen de andere wang toe. En hij liet het gebeuren dat ze hem hebben bespuugd. Er was bij hem die overgave aan de rechtvaardige rechter. Jezus Christus kon zichzelf en zijn zaak overgeven aan hem die eens recht zou spreken. Want hij wist dat het oordeel van God rechtvaardig zal zijn. Hoeveel onrecht hij ook moest lijden, eenmaal zou God recht spreken. En hij bezond zich niet op wraak. Hij zocht niet naar mogelijkheden, mag ik het maar zo met onze woorden zeggen, om zijn tegenstanders een koekje van eigen deeg te geven en met gelijke munt terug te betalen. Maar bij hem was enkel vergevingsgezindheid. Mededogen met degene die hem naar het leven stonden. Hij bleef vriendelijk en hij bleef op hun heil gericht. Waar bij hen alles in het teken stond van hun eigen ik, zocht de Heere Jezus het heil voor zijn vijand. Dan kunnen we onszelf misschien afvragen waarom Petrus dan nou die woorden gebruikt die hij in vers 22 en 23 aanhaalt. Dat zal ongetwijfeld hebben te maken met de situatie van die huisslaven. Die werden uitgescholden. En een slaaf die dikwijls zijn werk moest doen onder een regen van dreigementen van zijn heer. Maar er zit veel meer achter. Want wie heeft die brief nou geschreven? Dat is Petrus geweest. En is er in de mond van Petrus nou niet veel bedrog gevonden? Toen de Heere Jezus daar stond in het huis van Caiaphas, was het Petrus die het ontkende. Ik ken die mens niet. En ik heb niets met hem te maken. En hij haalde alles uit de kast om ook maar te ontkennen dat hij een discipel van Jezus was. En eerder had hij in de hof van Gethsemane gedreigd door zijn zwaard te grijpen en het oor van Malchus eraf te slaan. Wat heeft deze leerling, deze slaaf van de Heere Jezus, veel moeten leren van zijn meester. Wat Christus brengt in praktijk. Dat hij zijn leerlingen heeft voorgehouden. Geen kwaad met kwaad te vergelden. De vijand lief te hebben. Te zegenen die u vervloeken. Te bidden voor degene die u vervolgen. En dat levensbeginsel van de Heere Jezus. Dat dient nou ook het levensbeginsel van de zijnen te zijn. En als ze daar dan staan in een omgeving. Die zich tegen hen richt. Dan mag het voorbeeld van Christus na volgens waardig zijn. Niet terugslaan. Niet terugschelden. Niet met gelijke munt terugbetalen. Niet er direct bovenop zitten. Niet uw eigen gelijk willen halen. Maar leid dan maar liever onrecht. Laat druk en vervolging dan uw deel mag zijn. Wetende dat er uiteindelijk 1 is die recht zal spreken. Hoeveel mensen ga je niet gebukt onder? De spot en de tegenstand die ze ontvangen op hun werk. De moeite waar ze tegenaan lopen. Misschien zelfs wel in de kring van het gezin. Ook op een avondmaal zondag. Smalende blikken omdat u vanmorgen bent aangegaan. Kleinerende opmerkingen. Omdat je begeert te wandelen in de vreze des Heren. Wat kan het ook moeilijk zijn. Onrecht te lijden. Maar toch zegt Petrus. Dan is het beter goeddoende onrecht te leiden dan kwaad te doen. En dat is nou gaan in het spoor dat Christus heeft getrokken. Zijn voetstappen drukkend, in zijn voetspoor wandelen. Ja, daar wordt het afgeleerd om altijd maar je eigen zin te willen hebben. Maar daar wordt geleerd door schade en schande heen om de minste te zijn. Kent u dat? De minste zijn. Niet voor uzelf strijden, voor eigen parochie en voor eigen gelijk. Maar het voorbeeld volgen van hem, de Heere Jezus Christus, die zichzelf heeft vernietigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en de mensen gelijk is geworden. En wie nou begeert te gaan in het voetspoor van Christus, die zal ook, en dat is het laatste, die zal ook de trekken van Christus gaan vertonen. Daaraan blijken ook de vruchten van het geloof. En daaraan zal de godvruchtige avondmaalganger ook worden herkend. Dan komt daar die zelfverloochening. Dan komt daar dat buigen onder het woord van de Heere. Dan is daar het leven waarin tegen de zonde wordt gestreden. En dan verlangt u om in alle facetten van het leven te doen en te leven zoals de Heere dat van u vraagt. Maar dan is het waar. Kan er nog zoveel van die oude mens in u overblijven? Maar wie mag gaan in het rechte spoor, die zal ook meer en meer leren de zonden te doden. Want het rechte spoor, dat is het spoor dat Christus heeft getrokken. Hij was de minste. En zo leert Gods volk te gaan achter de overste leidsman en de voleindig van het geloof, de Heere Jezus Christus. Hem, die voor al mijn zonden aan het hout is gegaan. Van mezelf een dwalend schaap, één die het rechte spoor niet kan vinden en één die dreigt te verdwalen op zijn dwaalwegen en te vallen in de ravijn van de eeuwige verlorenheid. Want als God het niet verhoedt, dan komen we toch om op onze dwaalwegen. Maar wonder van genade, deze Jezus is nou ook de grote herder en de opziener der zielen. En die grote herder der schapen, die zoekt zulke afgedwaalde schapen nog weer op. En onder de bediening van het woord, door de werking van zijn Heilige Geest, gaat hij naar hen op zoek. En hij grijpt van hoger hand in. Hij ontdekt die dwalende schapen eraan dat ze op de verkeerde weg zitten. En hij brengt ze op het rechte spoor. Ja, zelfs die kleine lammetjes. Zelfs hen die van zichzelf niet kunnen lopen en die iedere kracht missen. Maar deze herder, hij draagt ze in zijn armen. En hij brengt ze in zijn kudde. En deze herder, die gaat de kudde voor. En ze hoeven slechts te volgen. Volgend achter Jezus aan. Zijn voetstappen drukkend. Zijn spoor volgend. Een spoor die leidt tot in dat vaderhuis. Met die vele woningen. Want wie zich in zijn voetspoor bevindt. Die bevindt zich op de weg te leven. En alle andere sporen lopen dood. Maar hij, de herder der schapen, heeft de zonden in zijn lichaam weggedragen aan het hout. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En zegt u het dan. Welk spoor volgt u in uw leven? Het spoor van de wereld. Doodlopend spoor. Of mag u door genade spoor volgen dat Christus heeft getrokken met zijn bloed. Het spoor dat mag brengen daar waar het Lam van God staat als geslacht. En waar hij de eer en de volle heerlijkheid mag ontvangen. Zalig hij, zalig zij die dat spoor mag bewandelen.